Lieve mensen, heel hartelijk welkom vanavond, zaterdag 23 maart. Goed om ons voor te bereiden op de zondag, zingend en luisterend naar de Bijbel. Maar misschien ook wel om deze week af te sluiten. Een week waar van alles en nog wat op ons af is gekomen. Beginnend maandag met een aanslag in Utrecht. En vervolgens de verkiezingen natuurlijk. Maar als je wat breder georiënteerd bent, ook op deze wereld, dan ben je misschien ook wel geschrokken van de overstromingen in het zuiden van Afrika, waar veel mensen in een situatie veel malen hopelozer dan wij, zonder medische zorg, zonder veel mogelijkheden, te maken hebben gekregen met de grootste overstromingen die men zich kan herinneren. En er op dit moment al tussen de 500 en 1000 doden geteld zijn. Heftige week, wereldwijd, maar misschien ook wel gewoon in jouw leven. Dat wat er gebeurt, waar je druk om maakt, waar je boos over wordt, waar je verdrietig van bent, of juist waar je heel blij van bent. Als je oom of tante bent geworden, als je een mooie relatie hebt en daarvan geniet, als je met een nieuwe baan mag beginnen, of wat dan ook. Vanavond zijn we samen om ons te richten op God, ook op elkaar, om te genieten samen van de dingen die God geeft in elkaar, om te leren uit de Bijbel, om te luisteren naar een getuigenis. Maar het belangrijkste van de zinkering is natuurlijk dat we met onze stem en wat God ons gegeven heeft, God mogen eren. En we lezen in de Bijbel dat de Heere God daar blij van wordt, daar dankbaar voor is en dat het hem goed doet als we hem vertellen hoeveel wij van hem houden en onze lof naar hem uitzingen. Mmijn naam is Jurjen, ik ben voorganger in Amsterdam-Noord en ik vind het fijn dat ik af en toe hier bij jullie mag zijn. Ik ben geboren en getogen in Kampen en 13 jaar geleden in Amsterdam verhuisd en mag daar mooie dingen doen. En een van de vragen die daar heel vaak centraal staat voor mij persoonlijk is ook de vraag die vandaag terugkomt in de Bijbelgedeelte. En dat is de vraag, het Koninkrijk van onze God, waar de Bijbel over spreekt, het Koninkrijk van God. Is dat er al of moet dat nog komen? Misschien kan ik het gewoon even vragen. Wie zegt het Koninkrijk van God, dat is er al? Oké, en wie zegt het Koninkrijk van God moet nog komen? Nou, ik weet niet precies de aantallen, maar er zijn in ieder geval mensen die zeggen het Koninkrijk van God, dat is er al. Anderen zeggen het moet nog komen. Volgens mij is de waarheid dat beide klopt. Het Koninkrijk van God, dat is er al. Het is al begonnen in ieder geval. Maar het is ook nog helemaal niet zoals het ooit zal moeten zijn. Als je even bedenkt wat er van de week allemaal is gebeurd. Dat soort ellende en narigheid, dat past helemaal niet in het Koninkrijk van God. Als het er één keer volmaakt is. Want dan zijn we in een tijd zonder ziekte, zonder zorg, zonder rouw. En anderzijds, de mooie dingen die nu gebeuren, het goede nieuws waar je mee te maken hebt, dat zijn tekenen van dat koninkrijk. Ja, die zouden er niet zijn als dat koninkrijk er inderdaad niet al bezig was om te beginnen. Als dat niet reeds een plekje had gekregen. Nou, over dit spanningsveld gaat het vanavond. Ik hoop dat als je vanavond naar huis gaat, dat je dan heerlijk gezongen hebt en dat je bent na gaan denken over, hé, wat bijzonder eigenlijk, dat ik daar links of rechts al iets zie van de tekenen van God en van het Koninkrijk. En tegelijk dat je verlangt naar een tijd met God als dat nog veel groter en volmaakter zal zijn dan nu, vandaag de dag. Dat is voor vanavond, past ook helemaal in een periode voor Pasen. De lijdensweg van Jezus, die het gevolg was van onze zonde, in een kapotte wereld, waarin hij verraden werd, geslagen werd, gemarteld werd. Maar wat niet zijn eind heeft gehad aan het kruis. Er is een opstanding opgevolgd. Nou, dat spanningsveld, een deel van de wereld, de kapotte wereld, wat het leven van Jezus bepaalde, en een deel van de opstanding, wat zijn leven daarna bepaalde. En ook, hoop ik, voor jou en van mij. Zing maar mee, dank maar mee en luister mee naar wat we straks gaan lezen in de Bijbel. Ik wil je vragen om te gaan staan, dan zingen we eerst nog samen een lied. Laten we samen de Heer onze God bidden. Trouwe Vader, almachtige God, schepper van hemel en van aarde. Heer Jezus, Heilige Geest, we willen u bedanken dat we hier vanavond samen mogen zijn. We bedanken u dat u ons allemaal, zoals we hier vanavond zijn, de mogelijkheid hebt gegeven om tijd vrij te maken, om een keus te maken hier naar Zeist te komen. Om samen te zingen, te luisteren naar woorden uit de Bijbel. Om elkaar te ontmoeten, om ons voor te bereiden op de zondag of gewoon een goede bezinnende avond te hebben. Vanuit de nood van ons leven, zoals we hier terecht kunnen komen, vanuit een stuk dankbaarheid en blijdschap, omdat het gewoon lekker en goed mag gaan. We zijn verschillend, Heer, maar u kent ons hart. En daar willen we u voor danken. We weten, Heilige Geest van God, u die bent uitgestort bij het Pinksterfeest, dat u onze verschillende harten vanavond kunt raken. Dat één woord, één zin van vanavond, uit één lied, of uit één vers uit de Bijbel, of uit het getuigenis, of wat iemand bij de koffie tegen ons zegt, dat die ene zin genoeg kan zijn vanavond. Om ons te bemoedigen, om ons toe te rusten, op te bouwen, te troosten, of misschien wel te vermanen, dat wat u goed vindt. U kent ons hart. En we bidden u vanavond dat u dat doet wat goed is voor ons. We bidden dat u onze harten opent, Heilige Geest. Dat we hier niet zijn met onze eigen gedachten en ideeën, in ieder geval dat we het even kunnen parkeren. En dat we ons mogen richten op u, onze Heer en onze God. We bidden dat u spreekt tot ons, tot een ieder van ons. Zodat niemand vanavond naar huis gaat zonder iets geproefd te hebben van de trouw en de liefde en genade van onze Heer Jezus Christus. Daar bidden we u om en dat vragen we u. In de naam van uw Zoon, in onze Heer Jezus. Amen. Ik noemde het net al. We gaan vanavond nadenken over het koninkrijk van onze God. En dat wat de Bijbel daarover zegt. Dat is een heleboel. Dus ik heb natuurlijk een aantal stukjes uitgekozen. Ik kan lang niet overal bij stilstaan. Maar de Heer Jezus heeft veel verhalen verteld. Veel gelijkenissen verteld. En als hij dat deed in het onderwijs aan zijn discipelen. En aan de mensen om hen heen. Was dat heel vaak met een soort startzin. Die dan luiden, het koninkrijk van God of het koninkrijk van de hemel is gelijk aan. Nou, ik begin met een stukje uit Matteüs hoofdstuk 13 en we lezen vers 44 tot en met vers 46. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Je kunt ook lezen, zodat hij die akker kan kopen. Ook is het koninkrijk der hemel gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. En toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en kocht hem. Deze gelijkenis, dit verhaal kun je op twee manieren uitleggen. En de meest duidelijke uitleg is volgens mij ook de Bijbelse uitleg waarvan de meesten van ons hem wellicht kennen. En dat is dat je op zoek gaat naar God in je leven, op allerlei mogelijke manieren. In de kerk waar je bent opgegroeid, hier vanavond, ben jij daar. Als je zelf in je Bijbel leest, op zoek naar God. En dan kan dat moment komen dat je iets raakt. Dat je weet dat God iets aan je ziel heeft gedaan. En degene van ons die dat hebben meegemaakt in hun leven, die weten, dan wil je alles wel achter je laten. Letterlijk, ook symbolisch. Dan is het andere allemaal niet meer belangrijk, want je mag je op dat richten. Het leven met God. En de Bijbel zegt erover, Jezus zegt erover, zoek eerst dat koninkrijk en alle andere dingen zullen je toegeworpen worden. Volgens mij is dat de uitleg zoals de Heer Jezus het bedoelt. Maar om even je gedachten mee te nemen, je kan hem ook andersom uitleggen. En dat is zo, dat de Heer Jezus in de hemel met de Vader een gesprek heeft. En dat er iemand naar deze aarde moet om te betalen voor de prijs en de zonde van mensen. En dat de Heer Jezus zelf hier naar deze aarde is gekomen. En de Bijbel zegt, er is niemand van ons die verstandig is. Er is niemand die God zoekt, zelfs niet één. En de Bijbel zegt ook, niemand kan bij de Vader komen tenzij God hem trekt. En de Bijbel zegt ook, jullie hebben mij niet uitgekozen, ik heb jullie uitgekozen. En de Bijbel zegt ook, ik ben gevonden door degene die naar mij niet vroegen. Ik heb mij laten vinden, spreekt de Heer. Toegepast op dit verhaal, de Heer Jezus is op zoek gegaan en hij heeft je gevonden, hij heeft je genomen en hij heeft als het ware jou gezien als die ene parel van grote waarde. Die schat waar hij alles voor over had, zijn hele leven. Hij heeft er alles voor opgegeven in de hoge hemel. Om, al zou het alleen voor jou geweest zijn, zijn leven af te leggen. Je zou symbolisch kunnen zeggen, alles te verkopen, alles achter zich te laten. Om jou te winnen. Voel je dat je hem dan andersom uitlegt? Dus ja, wij mogen gaan zoeken naar de schat. Maar het goede nieuws is, God heeft al gezocht naar ons. En hij heeft ons als zijn schat bij zich willen nemen. Daar alles voor over gehad. Alles voor afgelegd. Alles voor opgeofferd. Tot zijn leven toe. Nou, dat is een enorm wonder. Het wonder van Gods genade. En het is tijd om elkaar eventjes gedag te zeggen. Kennis te maken eventueel met de mensen om je heen. En ik vind dat altijd tricky hier bij jij daar. Want jullie zijn gewend om dan gewoon een persoonlijke vraag mee te krijgen. Ik durf dat nooit zo goed in de gemeente die ik dien. Want mensen kijken elkaar dan aan van, hallo, ken jij hem niet eens? Waarom zou ik jou dit vertellen? Maar jullie zijn het gewend. Dus jullie mogen wel met die persoonlijke vraag aan de slag. En de vraag is, geef elkaar eerst even zo meteen een knuffel of een huk of een hand of een zoen of wat je maar wil. En daarna, wacht even. En daarna zou ik het tof vinden als je zou durven, zou willen vertellen aan de persoon die naast je zit. Of jij die schat al gevonden hebt. Of naar op zoek bent. Of dat lukt. Of dat je dat moeilijk vindt. Heb je de parel gevonden, de parel van grote waarde? Anders gezegd, ben jij gevonden door de zoeker, Jezus, die jou als zijn schat tot zich heeft genomen? Een heel persoonlijke vraag. Ik realiseer het me, als je het liever niet wilt, dan zeg je dat. Dan zeg je buurman, nou, sorry, dat ga ik even niet met jou delen. Maar dat doe ik vanavond wel. En met God. Ga je gang. Nee, ik ga nog iets zeggen. Eén moment. Oké. Mooi. Zometeen. Zometeen alle gelegenheid om verder te praten. Goed om elkaar hier te ontmoeten. En als je als groepje bent gekomen uit je kerk of van je vriendenkring, helemaal mooi. En kijk even om je heen straks, ook in de pauze, als er misschien mensen zijn die alleen zijn, om hen ook er even bij te trekken. Iets wat ik in ieder geval geleerd heb van het werken met allerlei andere culturen in Amsterdam-Noord. Dat je altijd je kringetje groter kunt maken met mensen die je nog niet kent, maar die je er ook bij wil halen. We gaan zingen samen. Je mag staan, je mag zitten. Doe wat bij je past, zeggen wij altijd in Hoop van Noord. Maar ja, als je ergens achterin zit en je blijft liever zitten, dat is dan weer een beetje lastig als je het dan niet meer kan zien omdat mensen voor je gaan staan. Dus als je echt wil blijven zitten, gewoon lekker zitten, dan kom je lekker hier naar voren. De voorste rijen, die zijn helemaal vrij. En dan kun je blijven zitten en dan kun je alles blijven zien. En anders mag je staan of mag je zingen. We beginnen met een geloofbelijdenis. Ik geloof in God de Vader.
Jesus.
een mooi gebed. Heer Jezus, open mij voor uw liefde. Want u bent het licht in ons leven. Laat nimmer toe dat het duister mij omringt. Dat betekent niet dat je niet even in het duister kunt zijn, maar dat je niet meer omhuld wordt voor het duister. Dat was in ieder geval het gebed wat we zongen. Nou, als je even meedacht met de eerste vraag die ik je stelde, is dat koninkrijk van God in u al? Of moet het nog komen? Dan proefde je misschien net al bij die vraag van de schat in de akker, of de koopman die op zoek was naar de parel, dat dat reeds van het koninkrijk, het is er al, en het nog niet, dat dat daar al bij elkaar komt. Want Jezus zegt, het koninkrijk van God is te vergelijken met een koopman die die parel vindt. Of die schat in de akker vindt iemand. En ik denk dat je het met me eens bent, dat je niet kunt zeggen, nou ja, je leeft je leven hier op aarde, hè, en de een die wordt 50 of 30, en de ander wordt 70 of 90. Nou ja, en dan sterf je, en dan begint het koninkrijk van God, dus dan vind je die parel of zo. Nee, dat begint dus nu al. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen, dan is dat koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God, is dus al begonnen in je leven. Het reeds van het koninkrijk. Je hebt de parel gevonden. En je hebt al het andere achter je gelaten om hem te volgen. En die vraag of het koninkrijk van God nu al begonnen is of nog niet, want wat moet je nou met al die narigheid om je heen? Die vraag die werd 2000 jaar geleden in de Bijbel ook al gesteld. En notabene door de Farizeeërs. Zij wilden wel eens weten van Jezus of dat koninkrijk er nu al was en waar je het dan kon vinden. Lees maar mee, in Lucas hoofdstuk 17. En toen hem door de Farizeeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen. Zie, ze vragen het. Heer Jezus, wanneer komt het koninkrijk van God? Antwoordde hij hun en hij zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnenin u. Dus moet je dit eens een stukje door laten dringen. Het koninkrijk van God. Waar is God aan het werk? Waar is God aan het werk? Oh, daar. Daar op een conferentie ren ik daar naartoe. Oh, in die kerk. Daar is echt God aan het werk. Gaan we daar naartoe. Maar Jezus zegt, je moet niet zeggen het is hier of het is daar. Je kunt het niet op die manier aanwijzen. Het is binnenin u. En hij zei tegen de discipelen, er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult één van de dagen van de Zoon des Mensen te zien. En u zult die niet zien. En ze zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar is hij. Ga er niet heen en ga er niet achterna. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de zoon des mensen zijn op zijn dag. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. En het gaat nog een stukje door. Best wel een beetje ingewikkeld Bijbelgedeelte. Maar de les die we er in ieder geval op dit moment uit halen is dat de Heer Jezus ons wijst op iets van rust. Als je met God leeft, dan is er kennelijk iets van passie en van liefde en van vuur voor de Heere God. Diep van binnen in je hart. Er is geen gemakzucht of luiheid volgens mij. Het heeft te maken met zoeken, met bidden, met werken. Het is God die in u werkt. Maar het koninkrijk van God is niet iets waar je achterna kunt rennen. Je kunt het niet opzoeken. Je kunt niet rondkijken en zeggen, oh, hij heeft het. Op die plek is het. Daar moet ik naartoe vliegen met een vliegtuig, want daar gebeurt het nu. Ik moet erbij zijn. Ja, goed, je kunt best ergens naartoe vliegen omdat er mooie dingen van God gebeuren. In een of ander land waar je iets over hoort of leest, een opwekking. Maar de Heer Jezus waarschuwt er wel voor. Je moet in ieder geval niet zeggen, daar gebeurt het en hier gebeurt het niet. Het lijkt wel alsof de Heer Jezus zegt, rust. Het koninkrijk van God, dat is midden in u, binnen in u. Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb hier een poosje geleden over gepreekt bij mij in de gemeente en ik heb die hele week mijn hoofd erover gebroken. Als ik de Bijbel had geschreven, had ik dit niet gezegd. Ik had iets geschreven als van, het Koninkrijk van God is niet links of rechts, maar kijk goed in je omgeving en dan zul je wel lichtpuntjes van God zien. Toch? Daar ben je het vast mee eens. Toch? Er zijn overal mooie lichtpunten van God te zien. Maar dat de Bijbel zou zeggen, het is in u. En hij zegt het niet tegen de discipelen. Of tegen de volgelingen van hem, maar tegen de, hoe begonnen we? De Farizeeën. Diegenen die wij zo snel wegschuiven. Oh, die Farizeeën, die wettische mensen. Nou ja, ik zou er een hele preek over kunnen houden, ga ik natuurlijk niet doen. Volgens mij is de samenvatting dit. Als je bezig bent met het woord van God, Farizeeën, Joodse leiders, jullie die het Oude Testament uit je hoofd kent, dan is er goed nieuws. Dan is er al heel veel van het Koninkrijk van God in je. Je bent bezig met de woorden van God. Je zou kunnen zeggen, God kan aan het werk. Hij is binnen je handbereik. Mag hij aan je werken? Ben je bereid om op te geven wat je van jezelf is? En mag hij aan de slag? Ook als dat pijn doet? Ook als dat betekent dat er dingen weggehaald moeten worden uit jouw eigen ik. Ik moet minder worden, hij mag meer worden. Dat soort onderwerpen spelen dan. Hij is niet ver weg, zei Jezus. En ik zeg het vanavond tegen jou. We horen straks een getuigenis van iemand die vanuit de islam christen is geworden. Er zijn talloze mensen op deze wereld, miljoenen. En laat me het even zo zeggen, daar is de Heer Jezus heel ver weg. Want ze hebben de kans nauwelijks om te horen over hem. Omdat ze wonen in een islamitisch land waarin iedereen om hen heen moslim is. En jullie, wij zijn hier vanavond, 23 maart, met een paar honderd mensen in Zeist, in een kerk waar gezongen wordt en waar de Bijbel open gaat. Ik durf het te zeggen, het Koninkrijk van God, het is binnenin je. Als het bij de Farizeeën was, dan is het hier ook. Ik zeg niet dat het allemaal wel goed zit met je, of dat je God nu wel kent, dat weet ik niet. Farizeeën, daar zat het niet goed. Maar het is binnen handbereik. Je mag je handen vanavond openen en zeggen, Heer, ik heb het gehoord en dit is wat ik wil. In dat Koninkrijk van God wil ik wandelen en wil ik leven. Daar wil ik bij horen. Ik heb een Bijbel, ik heb gezongen. U zegt dat het dichtbij is. Dat ik er niet voor hoef weg te rennen, daar naartoe, dichterbij. Wilt u uw werk met uw geest doen in mijn hart en in mijn leven, zodat dat Koninkrijk van God zichtbaar wordt, eruit komt. De Bijbel noemt dat, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. We gaan er samen van zingen. En het lied wat we zingen, dat is een gebed. Een gebed om je over te geven aan God, zodat Hij zijn werk in jou kan doen. En direct daarna zingen we een prachtige psalm. U heb ik lief.
Wat ik ben, leef ik in u.
Het is een paar weken geleden dat Tom mij belde. En hij zei, Jurien, heb jij niet iemand die een getuigenis zou kunnen en willen geven op de Zinkringavond? Nou, ik word altijd blij van zulke mensen, want zulke vragen, want ik mag een gemeente dienen waarin allerlei mooie verhalen naar voren komen. En ik gun het, ik zeg het heel vaak, ik gun het andere mensen ook om deel te worden van die mooie verhalen. En ik heb een vriend gebeld die bij ons betrokken is, bij Hoop van Noord. Ciao, welkom, we mogen zitten. Ik ga je wat vragen stellen en jij mag vertellen daarop aan ons. Vertel wat je wil vertellen, wat je niet wil vertellen en wat voor jou blijft. Dat is natuurlijk ook helemaal goed, want dit is best een beetje spannend. Mm-hmm. Heb jij eerder voor een groep mensen iets over jouw verhaal verteld?
Jawel, maar niet zoveel.
Niet zoveel mensen? Ja. Nou, als jullie een beetje vriendelijk kijken, dan komt het vast goed. Sjaal, wil je eerst iets vertellen over wie ben jij eigenlijk?
Goedenavond allemaal. Mijn naam is Shaho. Ik kom uit Koerdistan. Dat is de noorden van Irak. Ik woon sinds 2008 in Nederland. Toen ik in Irak was, was ik klaar met mijn middelbare school. En toen had ik helemaal, ik wist niet wat ik moet doen met mijn leven. En ik was best verdrietig, altijd depressief. Ik had geen plannen voor mijn leven. Dus ik dacht, ik ga gewoon naar Europa en bouw ik mijn eigen leven. Daar is veel beter en kan ik iets doen met mijn leven. Dus ik ben illegaal naar Europa gekomen, lang verhaal. Door de zee, heel gevaarlijk. Ik wilde naar Finland gaan, want daar heb ik kennissen en families. Maar onderweg werd ik opgepakt in Nederland. Ik had overal dromen van mezelf en ik dacht, ik ga naar Europa en dan doe ik iets met mijn leven. Maar later heb ik begrepen dat het was eigenlijk Jezus. Wie heeft mij naar Nederland gebracht? Ik vraag me af hoe Wilders gaat reageren als ik zeg Jezus. Misschien zegt hij Jezus mag, maar geen route. Route mag niet. Misschien wel. Maar anyway, ik kwam illegaal. Ik had helemaal geen papieren bij mij. De politie heeft mij naar de gevangenis gebracht. En die zei tegen mij, je mag niet zomaar naar Finland gaan. Of je gaat hier asiel aanvragen, of word jij teruggestuurd naar Irak. Ik dacht, nee, ik wil niet terug. Dus ik heb asiel aangevraagd. Maar om asiel aan te vragen, moet je een reden hebben. Waarom ben jij gevlucht? Ik was echt niet gevlucht. Want Koerdistan, waar ik vandaan kom, was best veilig. Het is in Irak, maar het is veilig. En de economie was best redelijk goed of zo. Dus ik had geen reden om hier te blijven. Dus ik zei, ik kom uit de zuiden van Irak. Dat was best onveilig. Ik heb de waarheid niet verteld. Maar ik kon het niet bewijzen. Dus ik kreeg een negatieve beslissing voor mijn asielaanvraag. Dus en ik ben 11 maanden in de gevangenis gebleven. Het was de bedoeling dat ik terug word gestuurd naar Irak, maar deden ze uiteindelijk niet. Ik werd vrij en ik hoorde dat als ik naar Zwitserland is beter qua verblijfsvergunning. Dus dacht ik ga naar Zwitserland. Even terug, in de gevangenis heb ik een jongen leren kennen uit Iran. En van hem heb ik Farsi geleerd in die tijd. Het was niet moeilijk, want Koerdisch en Farsi lijken op elkaar of zo een beetje. Dus ik dacht, ik ga naar Zwitserland en daar zag ik dat ik uit Iran kom. Ik heb de taal geleerd, dus het was niet moeilijk om dat te doen. En ik had ook papieren geregeld, zodat ik kon bewijzen. Dus ik ging naar Zwitserland. En die jongen in de gevangenis die ik ben in aanraking gekomen met hem, was ook christen. Maar dan ik ging naar Zwitserland en daar heb ik asiel aangevraagd als een Iraniër. Maar omdat ik had mijn vingersafdrukking in Nederland, werd ik teruggestuurd naar Nederland. Toen ik terugkwam in de vliegveld, heb ik hem gebeld. Ik zei, ik kom vandaag terug naar Nederland en ik heb geen plek, ik ken niemand. Kan hij mij helpen?
Naar wie belde je? Naar die Iraanse jongen?
Die Iran, hij was vrij toen. Mm. En hij zei, als jij komt, kom maar naar het Centraal Station en ik kom jou ophalen. Ik kwam naar het Centraal Station, naar Amsterdam. En hij kwam mij ophalen en hij heeft mij naar iemand gebracht, ook uit Iran. En hij was ook ex-moslim en christen geworden. Dus ik ging bij hem. Ik dacht, wat ik moet allemaal doen. Omdat ik had steeds geen verblijfsvergunning. Ik dacht, nee, ik ga weer naar de IND. En ik zeg dat ik uit Iran ben. En ik ben christen geworden. Ik was echt niet christen. Maar om dat te kunnen bewijzen, jij moet heel veel weten over de Bijbel. Want zij gaan een gesprek voeren met jou. Dus ik dacht, ik ga even de Bijbel lezen. Een ander verhaal. Dus ik begon met de Bijbel te lezen. En ik was ook bij die vriend van mij. Hij was christen. En hij had ook heel veel kennis over de Bijbel. Dus ik begon de Bijbel lezen. En ik had de hele tijd voor. Hij had ook de hele tijd voor mij. Want hij had geen werk. Dus wij hadden elke dag Bijbelstudie. En hij wilde wel de Jezus laten zien. En ik wilde informatie uit de Bijbel halen. En ik wilde mijzelf voorbereiden voor volgende gesprekken met de IND. Maar dan, toen ik de Bijbel las, moest ik even twijfelen aan islam. Was ik tegelijkertijd zoekend, wat is de waarheid? In het begin was ik helemaal overtuigd dat de islam is de waarheid. Maar na een maandje of zo moest ik even twijfelen, want Jezus was helemaal anders. En tegelijkertijd wilde ik ook bewijzen dat de Bijbel een corrupt boek is. So, ik wilde die vriend van mij helpen, of die man helpen, zodat hij weer moslim wordt. Maar ik ging hem altijd vragen stellen, soms moeilijke vragen, maar altijd hij had een overtuigend antwoord. Dus daarom, als jij zoekend bent, als jij denkt, ik heb heel veel vragen over de Bijbel, wees kritisch, accepteer hem niet zomaar, want zo heb ik het gedaan bij islam. Ik was moslim, ik was heel overtuigend, maar ik wist niet waarom ik moslim ben. Dus als jij gewoon zomaar christen bent, het is prima, maar ik denk, wij moeten weten waarom hebben wij voor Jezus gekozen. Dus ik ging altijd vragen stellen over de Bijbel. En ik wil ook fouten vinden, omdat ik hoorde altijd dat de Bijbel is veranderd, het is een corrupt boek. Dus ik dacht, ik ga de Bijbel lezen en ik ga met christenen discussiëren, zodat zij ook weten en misschien bekeren tot islam. Ik deed mijn best. Ik had 2 maanden, soms 8 uur tijd door de dag om de Bijbel te lezen. Ik deed mijn best om een fout in de Bijbel te vinden. Soms, ik had dingen die ik dacht, oké, dit is gewoon fout. En ging naar die vriend van mij, kom, waarom dit en dat? En hij had weer een juiste antwoord voor mij. Ik wist deep down in mijn hart, dat is gewoon de juiste antwoord. Na 2 maanden kwam ik tot geloof en heb ik Jezus geaccepteerd. Maar dat was echt long story short. Maar dan, Jezus heeft echt mijn leven veranderd. Ik was niet meer depressief. En ik kon echt genieten van alles. Ik had echt een moeilijke leven. 11 maanden in de gevangenis. Steeds zonder verblijfsvergunning. Zonder familie. Zonder toekomst. Ik wist niet helemaal wat gaat allemaal gebeuren met mij. Maar als ik naar de kerk moest, Ik zorgde dat ik tissues bij mij heb, want ik ging altijd van blijheid huilen. Ik was zo blij. En ik kon makkelijk slapen. Vroeger als ik wilde naar bed, stel dat ik 12 uur wilde slapen, ik moest 10 uur naar bed gaan. Want ik kon niet gewoon slapen. Soms ging ik de hele nacht, tot morgen, tot de volgende dag gewoon nadenken over mijn leven, over al die moeilijkheden. En ik... Als Als een jongen had ik altijd vragen over het leven. Waarom gebeuren sommige dingen? Ik ging altijd naar imams, naar mijn vader, naar andere mensen. En niemand gaf antwoord op mijn vragen. Maar toen ik de Bijbel las, dacht ik, één voor één kon ik antwoord krijgen van mijn vragen. Wie ben ik? Waar ben ik? Waar ik ga? Wat is de plan van God voor mijn leven? Dus Jezus gaf antwoord op al mijn vragen. Dus ik kon hem niet meer weigeren. Uiteindelijk dacht ik, oké, ik kan het niet meer doen. Ik ben hier en ik kwam tot geloof. Maar dan, alles is veranderd in mijn leven. Het is echt een lange verhaal. Ik zeg, ik bemoedig jou om de Bijbel te lezen. En als je vragen hebt, vind iemand die jij denkt, hij heeft kennis uit de Bijbel. Gelukkig had ik iemand die kon mijn vragen beantwoorden. Er zijn genoeg mensen die kunnen jou helpen. Dus ik zou zeggen, ga maar naar die mensen en stel je vragen. Dan, Jezus heeft antwoord op je vragen. Jezus is zelf de antwoord. En dat heb ik zelf ervaren. En ik hoop dat jij ook Jezus ervaart als je hem nog niet hebt leren kennen. Als jullie vragen hebben, dat is echt long story short, maar ja.
In de auto hier naartoe zei je, ja maar Jorin, hoe gaan we dat doen? Ga je me wat vragen stellen en zo, maar...
Maar ja, Dank jullie wel. Misschien even iets over mijn leven nu. ik doe het schakeljaar bij de HVA.
Wacht even, jij hebt inmiddels een verblijfsvergunning gekregen?
Uiteindelijk heb ik hem na 9 jaar gekregen.
Na 9 jaar? Na 9 jaar. Maar dat, van die 9 jaar was je 6 jaar christen, 7 jaar christen?
Ja, ja.
Wat gebeurt er dan met je als je christen wordt en als je... Je zegt, Jezus is het antwoord op alles, maar jij moest nog 6 jaar in onzekerheid zitten.
Nou, ik kwam tot geloof en ik ging naar mijn advocaat. Ik zei, wat ik heb allemaal verteld was niet waar. Maar nu ben ik echt tot geloof gekomen. Hij zei, nou, als jij nu naar de IND gaat, dan zegt, het is goed dat jij tot geloof bent gekomen. Maar als jij nu met andere verhalen naar de IND gaat... En word jij gelijk teruggestuurd naar Irak. Ik wist helemaal niet wat ik moest doen. Dus ik ging naar huis, naar die vriend van mij.
En ik heb echt gebeden.
Ik heb Jezus gevraagd, wat wil ik nu? Wat wilt van mij? Wat is de volgende stap? En ik wist dat hij wil dat ik een tijdje ga wachten. Ik was overtuigd dat voordat hij wil iets voor mij doen, hij wilde iets in mij doen. Dus ik ging gewoon... Dat duurde 5 jaar. Vanaf 2010 tot 2017 had ik geen verblijfsvergunning. Maar in 2015 ging ik naar de IND. Dan heb ik gewoon alle waarheid verteld. Ik heb de waarheid verteld, maar kreeg ik negatief. Zij zeiden, je hebt eerder gelogen en je hebt de waarheid niet verteld. Wij geloven jou niet. Maar... Jurien stond achter mij met een briefje of zo. ze hebben ook niet geaccepteerd. Ook van mijn gemeente. Ik had de juiste papieren meegebracht uit Irak. Ze hebben het geweigerd. Maar dan, 2017 heb ik weer asiel aangevraagd. En gelukkig heb ik het uiteindelijk gekregen.
Ja, en maar, nu? Je leven nu?
Ja, mijn leven nu. Ik doe... het schakeljaar bij de HVA.
Hogeschool van Amsterdam.
Ja. En als het goed is, ga ik in september bestuurskunde studeren. Maar ik heb in Nederlands niets gestudeerd. Dus ik moet mijn Nederlands verbeteren en klaar zijn voor een HBO-studie, hopelijk. Ik denk dat ik nog niet klaar ben.
Nee, je Nederlands is nog niet zo goed. Dus ja, ik denk dat je inderdaad...
Nou, soms hoor ik dat Nederlanders hebben ook moeite mee met Nederlands. Dat is best geruststellend. Maar, maar tot 2015 heb ik altijd Engels gesproken. Ik had geen verblijfsvergunning, dus ik dacht, het gaat nooit lukken. Soms. Dus ik was altijd Engels aan het praten met iedereen.
Dus ik heb
Nederlands binnen, vanaf 2000, binnen 4 jaar geleerd of zo. Maar hopelijk het wordt het verbeterd. Maar ja, op de HVA hebben wij een vak die heet HBO-vaardigheden. En daar leren wij presentaties geven en ook werken met projecten, met een groep aan een project of zo. En bij die presentaties onderdeel, die zeggen, jij moet eerst een inleiding hebben, kernwoorden opschrijven, beginnen. Jij weet het allemaal, hè? Jurin heeft mij gevraagd, jij gaat iets vertellen, dacht ik, ga ik die technieken gebruiken of wat moet ik doen? En tot 5 minuutjes geleden wist ik niet allemaal wat ik moet doen, wat ik moet zeggen. Omdat ik wil graag uit mijn hart spreken. Dus ik hoop dat jij blijft luisteren tot
het einde. Hey, tof, we gaan dit afronden. Als je het leuk vindt om Sjaal wat te vragen, op de gewone manier, mijn telefoon ligt daar staat het op, maar je krijgt geloof ik wat te zien op de op screen. Ja, daar is die. Heb je een vraag, stel die dan. Dan ga ik die zo meteen in het tweede deel van de avond nog aan Sjaal stellen. Maar je mag hem natuurlijk ook aanschieten in de pauze. Sjaal heeft 5 jaar, die 5 jaar dat hij geen asiel aanvroeg, maar wel een negatief antwoord had gekregen. Hè. 2010 tot 2015 heeft hij bij een Iraanse man gewoond in Amstelveen, die 4 zulke soort jongens in huis had. Die man die had elke dag werk en 's avonds deed hij elke avond bijbelstudie met die 4 jongens. 7 dagen per week. En als de ene een verblijfsvergunning uiteindelijk kreeg, dan weer een ander in het huis. Weet je wel? Dus dat is gewoon een machientje die gewoon zo doorging. En voor mij is het bewijs geworden dat als je, ik weet dat niemand van ons dat kan, ik ook niet. Maar dat als je 7 avonden per week bijbelstudie doet, dan wordt God je te sterk. Want God werkt door zijn woord. Dan gebeurt dit. Dan ben je bezig met een niet oprecht motief. Namelijk, ik wil zoveel mogelijk kennis verzamelen, zodat ik straks die IND-medewerker onder de tafel kan praten. Maar God verandert je. En dat raakt mij. Ik heb getwijfeld of ik jou eens een verhaal aan jullie zou laten vertellen. En ik wil je ook zeggen waarom. Als je hier zit en je bent kritisch. En je hebt Forum voor Democratie gestemd afgelopen week. Voor welke reden dan ook. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Maar dat ga ik niet over. Ik vind ook dat er iets moet gebeuren aan de problemen in dit land. En je hoeft mij niet te vertellen. Ik werk wekelijks, bijna dagelijks met migranten. Je hoeft mij niet te vertellen dat er heel veel mensen hier binnenkomen die helemaal geen recht hebben op asiel. Dat weet ik prima. Maar ik ken te veel verhalen waar mensen niet oprecht op zoek waren naar God, maar waar God hun te sterk is geworden. En stem vooral 1 keer per jaar, per 4 jaar, weet ik het, 2 keer, 3 keer per 4 jaar voor de verschillende partijen. En als je dan gestemd hebt, dan heb je je taak op je genomen als burger en dan hou je verder politiek gezien je smoel. En dan ga je doen wat je kunt doen. En dat is mensen die hier zijn gekomen iets tonen van het licht van God. Zodat ze Jezus kunnen leren kennen. Als dat voor jou belangrijk is, is dat ook belangrijk voor die ander die hier is gekomen. Ook al is die hier om economische redenen gekomen en om niks anders. En ik vind niet dat iedereen die hier om Sjaal zijn reden komt kan blijven. Het kan gewoon niet. Maar als ze hier zijn, heel mooi hoe hij net begon, dat wist ik niet, dat uiteindelijk Jezus hem hier naartoe wilde halen, zodat hij hier Christus kon leren kennen. Laat dat je bemoedigen. Dwars door alle politieke discussies heen. Laat het je bemoedigen dat God er dwars doorheen werkt. En dat hij mensen raakt, omdat ze in de Bijbel gaan lezen. Sjaal, die doet nu Nederlands, is kapper als bijbaantje, omdat hij ook gewoon zijn geld moet verdienen, net als jij en ik. En ja, hij gaat straks met bestuurskunde beginnen en ik ben er ontzettend blij mee. En ook wel trots op dat we iemand hebben met zoveel bijbelkennis met een moslimachtergrond die onze Koerdische groep leidt bij ons in Hoop van Noord. Wij hebben verschillende groepen, een Iraanse groep, een Afghaanse groep, een Pakistaanse groep, ook een Koerdische groep. En het is fantastisch dat hij dat kan leiden. Mensen moeten op zondag al naar mij luisteren, dat is Nederlands. Maar ze kunnen nu verder in de bijbelstudies in het Koerdisch luisteren naar een landgenoot die hen vertelt wat Christus met hem heeft gedaan en hen uitnodigt om hun leven ook in de handen van die middelaar en die zaligmaker te leggen. Dankjewel voor nu. We gaan straks door. Ik wil je graag aankondigen, de collecte, die gaan we nu houden. Van harte uitgenodigd om iets te geven. Je bent hier vanavond voor niks. Dat wil zeggen, gratis. Een avondje uit in Amsterdam kost al snel 30 of 40 euro. Als je onbeperkt mag eten en mag drinken. Nou, dat mag hier ook. Uitgenodigd om iets te geven, gewoon om de kosten van deze avonden mogelijk te maken. Voel je vrij, maar ook aangemoedigd om te delen van de rijkdom die je hebt. En daarna gaan we samen twee liederen zingen. Ik wil aan je vragen of je wil gaan staan. U maakt ons één. En ik heb die liederen bewust uitgekozen om ons ook één te voelen met Shaho en met andere mensen met een moslimachtergrond die we hier in ons land hebben. Maar ook over deze hele wereld waar vervolging is, pijn en verdriet, maar ook eenheid in Christus.
Oh,
blijven staan. Liederen die iets aangeven over de verbinding, over de hele wereld, maar ook hier met elkaar, mensen uit verschillende kerken, verschillende achtergronden. Fijn om dat samen te kunnen zingen. Er is zometeen een pauze, koffie en thee, daar recht achterin, fris in de hoek en hier zo vooraan, uitgenodigd om er lekker van gebruik te maken. En als de muziek weer gaat spelen, dan wil ik je uitnodigen om weer je plek of een plek weer in te nemen. Dat zal zo een poosje na 9:30 zijn. En voor nu nog één lied die ook te maken heeft met eenheid, zoals we dat net ook hebben gezongen. Een Engelstalige, We Are One in the Spirit.